Nog een mededeling, gemeente, met betrekking tot de huisbezoeken. Maandagavond zal er, zo de Heere wil, huisbezoek zijn. Broeder T. Lodder, Margrietstraat en familie J. Den Hoed, Beatrixlaan. Dinsdagavond zuster N. van Kleef van Dis aan de Wilgenlaan en familie B. Prins aan de Rottenburgseweg. En ook op dinsdagavond familie B. Boeter, Rottenburgseweg en familie D. Ververs, Rottenburgseweg. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die alles onderhoudt door het woord van zijn kracht en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 77 en daarvan de versen 6 en 7. 77, 6 en 7. Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten, heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden. En het zevende vers, ik zal gedenken, hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. 6 en 7 van Psalm 77. Wij willen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Aansluitend zingen we op het uit Psalm 119 het 25e vers. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost in druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Daarna luisteren we naar de schriftlezing. U kunt die deze avond vinden in het eerste hoofdstuk van het evangelie, naar Lucas 26e tot en met het 38e vers. Lucas 1, de versen 26 tot en met 38, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 119, het 25e vers. en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof. In God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Als 1 vers 26 en volgende. En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man wiens naam was Jozef, uit het huis van David, en de naam der maagd was Maria. En de engel, tot haar ingekomen zijnde, zeide: wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als ze hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zeide tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden, en God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid, en zijns koninkrijks zal geen einde zijn. En Maria zeide tot de engel: hoe zal dat wezen, dewijl ik geen man beken? En de engel antwoordende zeide tot haar: de Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth uw nicht is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar die de onvruchtbare genaamd was, de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide: zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Wij willen vanavond stilstaan bij de laatste beide versen die ons gelezen zijn. Dat zijn de versen 37 en 38 uit Lucas 1. Lucas 1, vers 37 en 38, waar we het woord van God en de tekst lezen. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide, zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar. Willen we eerst samen het aangezicht van de Heren zoeken en hem vragen om zijn zegen. Hoge en verheven God, die troont in de hemel van uw heerlijkheid en die toch zo laag neerdaalt op deze aarde. Ons hier bijeen ziet, weet wat in ons hart leeft en niet verre zijt van allen die u zoeken in oprechtheid. Wij buigen ons neer voor u en smeken of u deze avond wilt betonen dat u van ons afweet en in ons midden wilt zijn met de werking van uw geest en door middel van de prediking van uw woord. Heere, u weet, we zijn vanavond samengekomen op deze tweede adventszondag. Een zondag die ook een voorbereidingszondag is voor het heilig avondmaal. En wij willen het adventsevangelie openslaan om ons daardoor te laten onderrichten. Maar hoe zouden wij de gemeente onderricht kunnen geven wanneer wij zelf niet onderricht worden door u? Geef ons, ook wanneer wij het woord uitdragen, het onderricht en de bediening van uw geest, opdat wij het woord zo mogen brengen dat het in overeenstemming is met uw heilige wil. En ook dat het woord krachtig en duidelijk door mag dringen in de harten van allen die het woord horen. Wil u, Heere, ons ook een zegen bereiden in het luisteren? U weet wie we zijn en hoe we naar de kerk gekomen zijn. Misschien zijn er naar de kerk gekomen omdat het moest. Of omdat het zo hoort. En verder was er niets. Heer, als dat zo is, wil u dan de pijlen van uw woord zo scherp in ons binnenste doen doordringen, dat die pijlen blijven haken. En dat wij door het woord getroffen worden. En dat het ons duidelijk wordt waar het in uw woord om gaat. Om de ernst van de noodzaak van de bekering op het hart te binden. En om te roepen en te nodigen tot u, die de levende God zijt. En als het zo is, Heere, dat we onze plaats hebben ingenomen met heel veel vragen in ons hart, geestelijke vragen. Dat de vraag die deze morgen werd aangestipt ook verscholen in ons binnenste leeft. Wat moet ik doen om zalig te worden? Wat moet ik doen om behouden te worden? Heere, wil u dan vanavond uit uw woord laten zien dat zalig worden een wonder is, een soeverein wonder van genade. Maar dat het daarom ook bij u voor zondaren mogelijk is, dat ze behouden worden. Want u wilt dat wonder verheerlijken in de levens van mensen die dat allerminst verdienen en zich ook nooit hebben waardgemaakt. Heere, wil bijzonder ook denken aan mensen die u zoeken, in wier hart die vraag brandt, wat moet ik doen? En die geen weg weten. De weg weten ze wel in die zin dat ze die gehoord hebben. En dat er een Heere Jezus is, is hun niet onbekend. Maar waar ze hem moeten vinden, hem zien ze niet. Heere, wil u geven dat vanavond vanuit uw woorden duidelijk mag worden wat het betekent om nu onder uw woord te buigen en op uw woord te hopen. En als het dan zo is, Heere, dat we op uw woord mogen hopen, op uw woord dat eeuwig zeker is en waarin het met gouden letters staat als met bloedrode letters staat, dat geen ding bij God onmogelijk is, wil u het dan laten zien dat zij die op uw woord leerden hopen en die op uw belofte door het toevluchtnemend geloof leerde steunen, het ook mogen ervaren dat u getrouw uw woord houdt. En dat nooit één van uw woorden ter aarde zal vallen. Heere, wil dan in die worsteling die dat met zich mee kan brengen ook doorbreken en licht geven. En wil u het vanavond vanuit uw woord laten zien aan hen die u zoeken in vragen, in verdriet en te midden van alle onmogelijkheden. Dat gij in Christus Jezus het heil hebt vastgemaakt. En dat gij aan armen uit gena uw hulp ter verlossing wilt schenken en hun zielen gadeslaat. Heere, denk ook aan hen die u kennen mogen. Wil u allen die u vrezen onderwijs geven vanuit uw woord. Heel bijzonder als het vanavond toch ook gaan mag. Over de oefeningen van het geloof. Over de onderworpenheid van het geloof dat zich in alles onderwerpt aan uw woord. Het geloof dat stil is tot God. En dat van hem het heilrijk lot verwacht. Ook met betrekking tot de vragen die er kunnen liggen rondom de viering van het heilige avondmaal. Heere, wil u zo vanavond uw kinderen onderwijs geven. En aan iets van die adventsgestalte van Maria. Die heel bijzondere adventsgestalte geven. Het hopen op uw woord. Heere, wees zo vanavond in ons midden. En geef en in het spreken en in het luisteren alles wat wij nodig hebben. Wil u met ons zijn als gemeente? We dragen opnieuw elkaar, zoals we hier zijn en zoals we meeleven en meeluisteren voor de kerktelefoon aan u de Heere op. Wil u ons allen gedenken, Heere? Wil u geven dat uw woord in het midden van ons als gemeente krachtig mag werken? En dat we ook mogen zien de vruchten van het doorbrekende werk van de Heilige Geest. Wil u ontdekkend en vertroostend, bemoedigend, opbeurend. Wil u ook afbrekend en onderwijzend ons zegenen. U weet wat we nodig hebben. En wil u zo uw woord krachtig en onweerstandelijk tot zegen stellen. Wees u met de gemeente, wees u ook met de kerken waarvan wij deel mogen uitmaken en waartoe wij behoren. Kerken die ons lief zijn, wil u zich over onze kerken ontfermen, Heren. Wil u ons samen binden onder uw woord en het woord, het pand dat ons is toebetrouwd ook doen bewaren. Wil u ons weder doen keren naar uw woord. En geef dat bij alle zorgen die er ook kerkelijk zijn, er veel gebed mag zijn in de verwarring en de benauwenis der tijden. Dat wij en onze kinderen bij uw woord bewaard blijven. Zegen de kerken in ons vaderland bijzonder. Dat gedeelte van het kerkelijke leven wat zoekt trouw te blijven aan uw woord en aan uw getuigenis. Heere, wil u bij alle verscheurdheid en verdeeldheid die er is, die een gevolg is van onze dwaasheid en van onze zonde, samenbrengen wat bijeen behoort. En wil u door alle scheuren en verbrokkeling heen uw koninkrijk toch bouwen en later ook midden in deze duistere wereld iets mogen uitgaan van de kerken in ons vaderland. Opdat het zo mag zijn dat de kerk weer werfkracht mag hebben. Niet opdat wij zouden roemen in getallen. Maar omdat het toch gaat om de eer van uw naam en het heil van zondaren. Want Heer, het is u bekend hoe velen er ook in ons goede vaderland afgedwaald zijn. En hoeveelen er ten dode wankelen. Wil u dan uw erbarmen over ons land en over ons volk en geven dat het zoutende zout van uw woord en ook het voorbeeld van hen die het bij uw woord zoeken en uw naam ootmoedig willen vrezen, dat het iets na mag laten en iets uit mag werken, ook in onze samenleving. Wil u alle arbeid die in uw koninkrijk gebeurt genadig zegenen. Allereerst de gewone arbeid die toch zo buitengewoon is. De prediking van het woord en de ambtelijke dienst in de gemeente. Heere, geef dat allen die geroepen worden om uw woord te prediken trouw mogen zijn. Ook als ze woorden moeten zeggen van u en van uwentwege die tegen vlees en bloed indruisen. Wees met predikanten die op moeilijke posten staan en in een moeilijke positie verkeren. Wil u ze sterken, Heere. En geef dat ze mogen zien dat u roept en dat u getrouw zijt. Wil u, Heere, alle arbeid ook zegenen die een bijzonder karakter draagt. Wil u denken aan allen die op het zendingsveld werken. We denken aan al onze zendingswerkers aan hun gezinnen. Heren, nu deze donkere dagen aan het einde van het jaar zijn aangebroken en we heen leven naar de kerstdagen en de jaarwisseling, kan de scheiding van hen die hen lief zijn soms extra gevoeld worden. Wil u bijzonder in deze dagen met hen zijn en hen zegenen en tot een zegen stellen. En bovenal, heren, laat uw koninkrijk ook op de zendingsvelden mogen komen. We bidden u voor de verkondiging van het woord onder het oude volk van Israël. Heren, gij hebt aan uw verbond gedacht door de Messias te zenden, Jezus Christus, de Zoon van David, Zoon van Israël naar het vlees. O Heren, wil u ook Israël, dat hem niet erkent, tot de erkenning van die ene naam doen komen. Wil u geven dat velen die hem als de Messias niet erkennen, toch leren buigen voor de koning der Joden, die gekruisigd is en die is opgestaan. Wil u ook alle arbeid in ziekenhuizen, evangelisatiearbeid hier en in België, wil u die zegenen en wil u geven dat velen tot bekering mogen komen. O God, wil in onze donker wordende samenleving, waar het woord van u zo weinig invloed meer lijkt te hebben, wil u ons niet verlaten. Ook al verlaten wij u als land en als volk, telkens weer en steeds meer, al krimpt de invloed van uw heilige wet in onze samenleving ineen. En al is de zuiverende kracht van uw woord steeds minder zichtbaar. Heren, wil in een tijd van toenemende wetteloosheid en van toenemende afval toch uw woord onder ons laten. En wil u het laten zien in de bekering van velen, kon het zijn dat niets bij u onmogelijk is. Wanneer wij om deze dingen vragen, dan doen we dat niet omdat wij ons ergens op kunnen beroemen. Want we belijden het en Heere, geef dat dat voor ons allen een belijdenis van het hart mag zijn of mag worden. Dat wij niets verdienen, dat u naar recht zou handelen. Als u dit werelddeel, als u deze lage landen bij de zee voorbij zou gaan. Want we hebben het geweten en we hebben zoveel gehoord. En er liggen nog zoveel getuigenissen in geschrift en in woord onder ons. Dan zou het recht zijn, heren, als u zou gaan naar volken en landen die meer dan wij op u en op uw woord letten. Maar heren, keer weder, ondanks onze zonde. Keer weder, ondanks onze schuld. En erbarm u om uw verbondswil over ons en over onze kinderen. En werk krachtig met uw woord en met uw geest. Opdat de naam van de koning der koningen, Jezus Christus, verheerlijk mag worden. Opdat zegels gehecht mogen worden aan zijn woord. Zegels die zichtbare bewijzen zijn. Niets is bij God onmogelijk. Zijn woord is waar. En opdat bovenal uw heilige naam verheerlijk mogen worden. We vragen het enkel en alleen om Jezus wil in de vergeving van al onze zonden. Amen. We zingen nu gemeente uit de lofzang van Maria. En daarvan het eerste, het vierde en het vijfde vers. Thank you. Psalm 62, het vierde vers, zingen we aan het einde van de prediking. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg Gode stil, ik wacht op hem. Zijn hulp zal blijken. 62e psalm en daarvan het vierde vers. Geliefde gemeente, ik denk dat wij allemaal weten dat het woord van God een heel belangrijke plaats inneemt in het leven van Maria, de moeder van de Heere Jezus Christus. Eigenlijk is het opmerkelijk dat van het begin af aan dat wij haar in de Bijbel ontmoeten, het bij Maria gaat om het woord en het woord alleen. Want we lezen het hier dat wanneer Maria de boodschap ontvangt, dat zij in verwachting zal geraken en dat het kind wat geboren zal worden Gods eigen zoon is, dan buigt ze voor het woord van de Heere en ze zegt mij geschieden naar uw woord. En als op die dag die zo indringend beschreven staat in het tweede hoofdstuk van het Lucas-evangelie, de herders geweest zijn om het kindeke Jezus te aanbidden, dan sluit de evangelist die episode af met de woorden: en Maria overlegde al deze woorden, bewaarde al deze woorden, overleggende die in haar hart. En als 12 jaar later de Heere Jezus Christus als jongen van 12 jaar kwijtgeraakt is en ze hem na lang zoeken in de tempel vinden, dan sluit de evangelist opnieuw dat gedeelte af met de woorden: doch Maria bewaarde al deze woorden in haar hart. En zo zien we het, tekenend voor het leven van moeder Maria, is van begin af aan haar leven bij de schrift. En we willen daar vanavond op een heel bijzondere manier de aandacht voor vragen. Vanuit de woorden die hier voor ons liggen. Thema is heel eenvoudig: Maria en het woord van de Heere. En dan letten we op 3 aspecten. Allereerst, zij hoort wat het woord haar toezegt. Geen ding, letterlijk staat er, geen woord zal bij God onmogelijk zijn. In de tweede plaats, zij buigt voor wat het woord van haar vraagt. Zie, de dienstmaagd des Heren mij geschieden naar uw woord. En in de derde plaats, ze hoopt op wat het woord haar belooft. En dan lezen we die laatste woorden nog een keer, maar nu met een ander accent. Mij geschieden naar uw woord. Maria en het woord van de Heere. Allereerst, ze hoort wat het woord haar verzekert. In de tweede plaats, zij buigt voor wat het woord van haar vraagt. En in de derde plaats, zij hoopt op wat het woord haar belooft. Vanmorgen hebben we de engel Gabriël al ontmoet. Hij verscheen oudtijds aan Daniël de profeet als bode van de komst van het heil. En als wij hem hier op de drempel van het Nieuwe Testament opnieuw ontmoeten, in zijn verschijning in de tempel aan Zacharia, aan Zacharias, dan is het opnieuw de heilbrenger Gabriël, die aan Zacharias vertellen mag in de naam van de Heere dat hij een kind zal krijgen, Johannes, de tweede Elia. Maar daarmee is het woord over Gabriël in deze eerste hoofdstukken van het Nieuwe Testament niet uitgeput. Want we lezen in dit gedeelte dat Gabriël opnieuw uitgezonden wordt. Het staat er aan het begin van het gedeelte wat vanavond gelezen is met enige nadruk. Gabriël werd van God gezonden. Vooral deze boodschap, meer nog dan de vorige, toen hij naar de tempel moest, naar Zacharia. is van het grootste gewicht. God zendt zijn vreugdebode, zijn evangeliedienaar uit de hemel, Gabriël. Waar gaat Gabriël heen? Nee, het is dit keer niet de stad der steden, Jeruzalem. Het is dit keer niet het heiligdom, de tempel. Het is dit keer niet een priester uit de zonen van Aaron. Het is dit keer naar een naamloze plaats en naar een naamloze vrouw. Want u moet dat kleine trekje in het Lucas-evangelie niet over het hoofd zien. Als beschreven wordt waar Gabriël dit keer heen gaat, dan gaat het over een stad genaamd Nazareth. Een maagd die ondertrouwd was met een man. De naamloosheid, de onaanzienlijkheid, het afgelegene, het nederige, dat heeft hier alle nadruk. Want het is slechts een eenvoudige jonge vrouw die waarschijnlijk nog maar kort geleden ondertrouwd is met een man, Jozef. En de naam van de vrouw is Maria, of zoals ze in het Hebreeuws geheten zal hebben, Mirjam. En naar die eenvoudige vrouw, in dat kleine huisje, wat misschien maar uit één kamer of uit twee kamers bestond, terwijl die vrouw bezig is met haar dagelijkse bezigheden, komt de engel. En dan moet u erop letten hoe die engel verschijnt. Meestal is het zo dat wanneer we van een engelenverschijning lezen, denk maar aan de verschijning die vanmorgen onze aandacht vroeg, dat een engel verschijnt zonder iets te zeggen. En dat dan degene aan wie die engel verschijnt meteen schrikt en overweldigd wordt door vrees. En dat die engel dan zeggen moet: vrees niet, want. Zo gaat het meestal. Maar hier begint die engel zodra hij verschijnt te spreken. En dan is zijn woord een zegenwens van diepe afmetingen, waarvan we de waarde en de diepte eigenlijk nauwelijks kunnen peilen. Want de engel zegt: wees gegroet, gij begenadigde. De Heere is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. En dan is het opmerkelijk dat wanneer deze begroeting heeft plaatsgevonden, een begroeting waarin Maria als een bijzonder begenadigde wordt aangesproken, dat Maria bevreesd en ontzet en ontroerd is, nee, niet slechts over de verschijning van die engel, maar over deze bijzondere groet. Hoe kan de Heere dat tot haar zeggen? Hoe kan de knecht van de Heere, de engel, haar zo aanspreken? Want Maria, dat mag duidelijk zijn, heeft van zichzelf wel ingezien dat ze een zondig mensenkind is. En Maria, de nederige vrouw, jong nog, wordt hier aangesproken als begenadigde, gezegend onder de vrouwen. Wat betekent dit? Ze is ontroerd, ze is, we zouden bijna zeggen, verward over deze woorden die de engel in Gods naam zegt. En dan gaat de engel verder en de woorden die nu volgen worden nog wonderlijker, want dan zegt die engel: gij hebt genade gevonden bij God en vrees daarom niet, Maria, want ziet, ge zult een zoon baren, bevrucht worden en een zoon baren, deze zal groot zijn. En hij zal de troon van zijn vader David beklimmen en aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Ja, en dan die vraag, wat abrupt, maar toch wel begrijpelijk. Dan zegt Maria: hoe zal dat nu kunnen? Ik ben niet getrouwd. Ik heb geen gemeenschap gehad met een man. Dan kun je geen kind krijgen. Dat ligt achter de vraag die uit haar ontroerde en verwarde hart komt. Die vraag is geen ongeloofsvraag, zoals wel eens gedacht wordt. Het is meer een vraag om verder onderwezen te worden, om te verstaan hoe dat dan zijn zal. Een vraag die ook om een antwoord vraagt. En dan gaat de engel Gabriël verder en zegt: Maria, de Heilige Geest zal over u komen. En de Allerhoogste zal u overschaduwen. En daarom het Heilige wat uit u geboren wordt, zal Gods Zoon genoemd worden. En dan volgt er nog een merkwaardig slot aan de woorden. Zie, zegt de engel, hij vraagt bijzondere aandacht. Omdat hij wel weet dat wat hij zojuist gezegd heeft, dat Maria namelijk in verwachting zal geraken door een bijzondere krachtige werking van de Heilige Geest. Zodat het kind wat zij ontvangen zal zijn van de Heilige Geest. Dat dat volstrekt niet te geloven is en dat dat tegen alle menselijke logica en alle menselijke verwachtingspatronen ingaat. En om te onderstrepen dat het werkelijk zo zal gebeuren, zegt de engel dan: zie, tot nadere bevestiging dat dit wonder inderdaad zal gebeuren, wijs ik u op Elisabeth, uw nicht. En ook Elisabeth, uw nicht, die al zo oud is, is bevrucht. En deze maand is haar die de onvruchtbare genoemd was, de zesde, want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Dus die tekst van vanavond is als het ware het sluitstuk waarmee de engel wil onderstrepen dat het woord wat hij nu aan Maria zegt ook inderdaad waar is. Want letterlijk staat er, eigenlijk jammer dat het niet zo vertaald is, want geen woord zal bij God onmogelijk zijn. Of, zo zou het ook kunnen, geen woord zal bij God krachteloos zijn. Kijk, daar moet Maria van overtuigd worden. Want het is me nogal iets wat ze hier hoort. Eerst die groet waar ze zo van geschokt was, ontroerd was, gezegende onder de vrouwen. En dan dat ze een kind zal krijgen en het is Maria al meteen duidelijk dat dat kind op een bijzondere wijze, op een bovennatuurlijke wijze geboren zal worden. Het kind zal geen menselijke vader hebben. Het kind zal ontvangen worden van de Heilige Geest. Hoe zal dat kunnen? Wel, zegt de engel, God zegt. En God die wonderen gedaan heeft in het verleden, doet ze ook in het heden, Maria. Kijk maar naar je nicht Elisabeth, die is ook in verwachting, ook al is ze menselijk gesproken over de jaren heen. En het kind wat ze bij zich draagt, draagt ze nu al 6 maanden bij zich. Want het woord van de Heere zal zeker in vervulling gaan. Geen woord zal krachteloos blijven. Kijk, daar moeten we ook op letten. Als de engel Gabriël dat aan Maria zegt en dat allereerst haar wil verzekeren dat het woord van de Heere waar is, al klinkt het nog zo ongeloofwaardig. En al gaat het tegen alle menselijke overwegingen in, dan moeten we erop letten dat de engel Gabriël hier een woord aanhaalt uit het Oude Testament. We zouden kunnen denken aan verschillende teksten die dezelfde inhoud hebben als wat de engel Gabriël hier zegt. Ik denk dat de beste tekst om te vergelijken het woord van de Heere zelf is tot Sara. Als Sara bezoek krijgt, Abraham en Sara, van de 3 mannen... van wie 1 de Heere Jezus Christus zelf is in zijn oudtestamentische verschijning. En als de Heere Christus aan Sara en Abraham zegt dat over 1 jaar ze een kind zullen hebben, dan lacht Sara achter in haar tent. En dan zegt de Heere tot Sara: waarom hebt ge gelachen? Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? En daar hebt u dezelfde woorden bijna als de woorden in onze tekst. Voor de Heere is niets te wonderlijk. Geen woord van de Heere is krachteloos. Wat een geweldige gedachte ligt daar niet in. Wanneer Maria door de engel wordt opgezocht en het bericht krijgt dat zij moeder zal worden van de Heere Jezus Christus. Dat de Verlosser, de Zoon van David, geboren zal worden. Dan wordt ze gewezen op het woord van God. En op het feit dat het woord van de Heere zeker in vervulling zal gaan. Wat is het noodzakelijk dat de kerk van de Heere Jezus Christus, net als Maria, steeds weer bij het woord bepaald wordt. Nee, niet mensenwoorden zijn belangrijk. Nee, niet wat mensen zeggen geeft de doorslag in dit leven. Maar het woord van de levende God, dat is het wat blijft tot in alle eeuwigheid. En dan wordt hier duidelijk dat de engel wil benadrukken dat dat woord eeuwig waar is en eeuwig vast is. Dat al lijken de dingen die in het woord staan nog zo onmogelijk, dat de Heere zeker doen zal wat hij gezegd heeft. Hij zal al zijn bedreigingen vervullen. Hij zal elke belofte vervullen. Er zal niet één woord van de Heere ter aarde vallen. Hij, zegt de psalmdichter in de zesde psalm, houdt getrouw zijn woord. Gelooft u dat? Dat er niet één woord van de Heere is dat ooit onvervuld zal blijven. Gelooft u dat? Wanneer de Heere zo krachtig vermaant en waarschuwt. Dat mensen in dit heden der genade zouden vluchten tot de Heere. Zouden vlieden voor de toekomende toorn. Gelooft u dat? Wanneer het ons aan roepstemmen in onze eigen familiekring of in zijn naaste kennissenkring niet ontbreekt? Gelooft u dat? Wanneer in onze samenleving, in de duisternis van de tijden, de fundamenten, ook de christelijke fundamenten, de fundamenten van het woord, kraken en wankelen. Ziet u het niet? Dat alles in het beeld van de tijd wat zich aan ons voordoet, ervan getuigt dat hij komende is op de wolken. Zoals het vanmorgen zongen. Hij komt om de aarde te richten. Er zal geen woord van de Heere ter aarde vallen. O, vergeet het niet, jonge mensen, ouderen, zeker wanneer u nog onverzoend met de Heere leeft. Maar de spits van wat hier staat is duidelijk toch nog een iets andere dan alleen maar dat de Heere al zijn bedreigingen vervult. Hier gaat het erom dat de Heere ook zijn belofte vervult. Al zijn die beloften nog zo tegen onze verwachtingen en tegen onze gedachten in. Want laten we het niet vergeten. Dat woord wat de Heere hier aan Maria zegt, dat was voor Maria toch wel een uiterst schokkend woord. In de eerste plaats ongeloofwaardig. Want hoe zou er nu een kind geboren kunnen worden zonder dat er sprake is van een man, van een vader? Vervolgens, als het zou gebeuren, wie zou haar geloven? Jozef, de jonge man van wie ze hield en met wie ze ondertrouwd was, zou haar kunnen verlaten. We weten uit het Matthäus-evangelie dat hij dat ook inderdaad van plan was toen hij ontdekte dat Maria in verwachting was. Want hij dacht dat ze ontrouw geweest was en overspel gepleegd had met een ander. Bovendien, wat zouden de mensen zeggen, de familie en de vrienden? Ja, ze kon zelfs volgens de letter van de wet uit Deuteronomium 22 wegens overspel gestenigd worden. Onmogelijk. Nee, dit kan Gods bedoeling niet zijn. En toch, de Heere zegt het. En al gaat het dan dwars tegen alle overwegingen en overleggingen in. Het zal zeker gebeuren, want de Heere is de Almachtige en geen woord zal bij God onmogelijk zijn. Kijk, dat is ook tot grote troost voor alle die de Heere ootmoedig vrezen. Want als we de Heere ootmoedig vrezen, de Heere echt mogen vrezen, dan weten we iets van de kracht van het woord van de Heere. Dan heeft dat woord scherp gesneden in ons leven, als een tweesnijdend zwaard. Dat woord heeft laten zien dat wij zondaren zijn. Maar dat woord is ook het woord wat ons erop wijst dat er nu voor verloren zondaren een weg is om behouden te worden. En dat wat God aan belofte over die weg en over die zaligheid in zijn woord heeft gegeven, dat dat eeuwig waar is. En dan kan de Satan wel sissen: ach, bid maar niet meer, want voor zo'n mens als jij is er toch geen heil of geen hulp te vinden. En dan kunnen je eigen zonden je wel aanklagen, zodat je moedeloos zou worden en in de diepten van twijfel en zelfs van wanhoop neer zou zinken. Maar als dat dreigt in uw leven, mijn beste vriend, vergeet het dan niet. God houdt getrouw zijn woord. Er valt geen woord, geen belofte van de Heere ter aarde. Al wat hij heeft gezegd, het zal bestaan. En daarom mag, kind van God, mensenkind, met al zijn vragen en zijn twijfels, met al zijn onmogelijkheden en onwaardigheden, zinken op het woord van de Heere. En dat gebeurt bij Maria. U ziet het in deze geschiedenis bijna voor u. Daar staat die engel, die luisterrijke gestalte. Staat daar in die eenvoudige, halfdonkere woning. En daar dat meisje, Maria. En als ze deze woorden hoort, duidelijk woorden die herinneren aan dat wonder wat Sarai en Abraham te beurt viel, dat ze hun kind kregen tegen alle menselijke verwachtingen in. Versterkt door het getuigenis aangaande Elisabeth, dat zij ook een kind krijgt. En vooral aangesproken door het krachtige woord van de Heere, dat van engelenlippen komt, buigt Maria. En Maria zegt: zie, hier ben ik. Dat is eigenlijk een hele ontroerende uitdrukking. Ze zegt het nog iets uitvoeriger. Zie, hier ben ik, de dienstmaagd van de Heere. Letterlijk staat er: hier ben ik, de slavin van mijn Heere. Ze buigt voor het woord en ze zegt: Heere, laat het dan zo geschieden. Nee, Maria zegt niet: hier ben ik, de moeder des Heren. Dat zou ze worden. En u weet, in sommige kerken, met name in de Roomse kerk, is dat de uitdrukking en de naam die bij voorkeur aan Maria gegeven wordt. Maar als Maria het bericht krijgt dat ze moeder van de Heren wordt, zegt ze: zie, de slavin van de Heere. Wat een nederigheid. Wat een ootmoed. Wat een ootmoedig geloof. Want laten we nog even in herinnering roepen wat hier gaat gebeuren en wat Maria wordt aangezegd door de engel. Dat gaat niet alleen tegen allerlei menselijke verwachtingen in en tegen menselijke redeneringen in, maar wat zal dat een praatjes geven? Wat zal dat een spot geven? Wat zal dat allemaal te betekenen hebben? Het druist tegen alles wat van de mens is in. Maar Maria buigt en zegt: Heere, mij geschiede naar uw woord. Heere, doe u wat goed is in uw ogen. En laat mij dan maar een slavin mogen zijn. Laat mij maar mogen buigen. Kijk, daar hebt u nu iets wat bij elk waar geloof naar boven komt. Wat is dat dan? Ootmoed en een buigen voor de wil van de Heere. En dan moet u goed luisteren, want daaraan kunt u ook uw eigen leven toetsen. Of u nu iets van het ware geloof kent. Want het ware geloof begint niet in de hoogte, zichzelf verheffend, pronkend met allerlei bezittingen of vermeende bezittingen. Het ware geloof ontstaat, ontvonkt in de diepte. En in de diepte van de verootmoediging, daar bloeit het geloofsleven het krachtigst. Het woord is van Augustinus, aan wie ooit gevraagd werd: Augustinus, zeg me, wat is het eerste kenmerk van het ware geloof? En Augustinus zei: ootmoed. Augustinus, wat is het tweede kenmerk van het ware geloof? En Augustinus zei: ootmoed. Augustinus, wat is het derde kenmerk? Ootmoed. Ziet u, ootmoed, het ootmoedig buigen voor God en voor het woord, dat is kenmerkend voor het ware geloof. En tegelijkertijd een overgave aan het woord en aan de wil van de Heere. Mij geschieden naar uw woord, Heere, doe maar wat goed is in uw ogen. Dat gebeurt ook zo aangrijpend als Paulus tot bekering komt. Toen heette hij nog Saul van Tarse, u kent die geschiedenis. Als Saul van Tarse midden in zijn vijandschap wordt neergeveld op de weg naar Damascus, dan is het eerste wat hij vraagt: Heere, wie zijt ge? Daarmee erkent hij dat hij het niet meer weet en dat hij een blinde voor God geworden is. En de tweede vraag is: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Daar buigt hij zijn handen samen en zegt die: Heere, wil u nou me maar leiden naar uw wil? Kijk, daar hebt u iets van het ware geestelijke leven. Dat is onderworpen zijn aan de wil van God. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Mij geschieden naar uw woord. En dan moet u er ook op letten dat Maria dat zomaar meteen zegt. Ze geeft zich over aan de Heere. Ze komt niet met de ja-maars. Ze komt niet met allerlei bedenkingen die we zo vaak tegenkomen. Als ook in de schrift de Heere komt en een van zijn knechten roept tot een bepaalde taak die tegen zijn zin is. Dan zegt Mozes, als zij geroepen wordt om het volk te leiden: O Heere, ik ben geen man wel ter talen, nog van gisteren, nog van eergisteren, nog van toen af, toen gij tot uw knecht gesproken hebt, want ik ben zwaar van mond en zwaar van tong. Mozes zegt: Heere, ik kan dat niet. En toen Jeremia geroepen werd als jonge man om profeet te worden, toen zei Jeremia: Ach, Heere, Heere, zie, ik kan niet spreken, want ik ben jong. En toen Zacharias de boodschap uit de hemel kreeg, zoals we vanmorgen gehoord hebben, toen had hij ook allerlei bezwaren. Hij zegt: Heere, dat kan niet, want ik ben oud en mijn vrouw is verre op haar dagen gekomen. En dat herkennen we niet. Als de Heere spreekt en als zijn woord krachtig wordt in ons leven, dan kunnen we momenten hebben dat we allerlei ja-ma's en allerlei bezwaren hebben. Maar als het geloof leeft, en dat deed het hier bij Maria, dan wordt ons hart zo vernederd en dan buigen we zo onvoorwaardelijk onder het woord van de Heere, dat alle ja-ma's verzwolgen worden en dat alle ja-ma's het zwijgen wordt opgelegd. Mij geschieden naar uw woord. Onvoorwaardelijk buigt Maria. Ze levert zichzelf, haar eer, haar goede naam, heel haar zijn, over in de handen van God. Heere, hier ben ik, uw slavin. Doe gij wat goed is in mijn ogen. Gemeente, ik weet dat Maria hier op een heel bijzondere plaats in de heilsgeschiedenis staat. En dat wat hier van Maria gevraagd wordt, zo letterlijk van niemand van ons gevraagd wordt. Maar toch liggen er in die geestelijke houding van Maria treffende lessen voor het geloofsleven van ieder die de Heere vreest. En dan zijn de lessen deze: dat ootmoedig buigen, dat onvoorwaardelijk buigen voor het woord van de Heer. Dat beseffen, God kan geen kwaad doen. Hij doet wat goed is met mij in zijn ogen. Mag ik het eens vragen, hebben we zo onszelf in diepe ootmoed als onwaardige schuldigen in onszelf leren overgeven? Daar komt alles van de mens tegen in opstand. Want wij willen niet buigen. Wij willen onszelf niet overgeven. Wij willen onze eigen wil niet kruisigen. Wij willen niet als een verloren zondaar vallen in de hand van een levende God. Daar komt alles tegen in opstand. Waarom? Wel, dat is nu het karakter van de zonde. Paulus zegt, het vlees onderwerpt zich niet. Daar hebt u het. Het vlees, het zondige, mijn zondig bestaan. Het eigenaardige van dat zondige bestaan is dat het zich nooit wil onderwerpen. Dat het koning wil zijn. Dat het zelf alles wil regelen en alles wil doen. Maar als God in ons leven komt, dan leren we buigen. Dan leren we onszelf, ons leven uit handen geven. Dan leren we als een verloren zondaar vragen, Heere, niet wat ik wil, maar wat gij wilt. Gij doet wat goed is in uw ogen. Kijk, en dat is iets wat in het begin van het geestelijke leven gaat gebeuren. Dat we onszelf, onze wil gaan kruisigen. Dat we ootmoedig worden als een arm, onwaardig mensenkind. Maar wat nu in de praktijk van het geestelijke leven steeds verdiept wordt als het goed is. Want een kind van God leert steeds meer ootmoedig buigen. Steeds meer zichzelf verliezen. Steeds meer zeggen, ik weet het niet en bij mij is het niet. Maar dan mag het toch wel eens zo zijn vanuit de liefde die in je hart leeft. Heere, zie de slaaf, de slavin van u. Doe u met mij naar uw woord. Buigen onder het woord. Ach, dan kan het wel eens zo zijn dat een zondaar die onder het woord buigt, moet zeggen, Heere, wie ben ik? Schuldig aan al uw geboden. Verloren in jezelf. De wet klaagt je aan. Je eigen geweten beschuldigt je. En er is geen licht. Enkel duisternis. En dan buigen voor God. O, dan vrees je. Zoals David dat ergens uitdrukt. Dan vrees je dat je nog één van deze dagen zult omkomen. Want echt, het is niet gemakkelijk. Wanneer we met onze eigen zonden in aanraking komen en de schuld als een pak op onze schouders voelen drukken en zien dat we schuldig staan niet aan iets van wat God eist, maar aan al zijn geboden. Maar ach gemeente, als je met je zonde, met je schuld echt voor God mag buigen en echt mag zeggen van harte, Heere, doe u dan maar wat goed is, dan valt het zo mee. Want dan laat God het zien dat die zondaren die voor hem buigen, oprecht, die het voor hem verliezen en die onder zijn woord buigen, niet zal verstoten. Ook al hebben ze dat verdiend, maar dat hij ze in genade, in gunst wil opzoeken en wil aanzien. En dat is nog duidelijker als we de lijn doortrekken. De lijn die in onze tekst ligt. Want Maria zegt, zie de slavin van de Heere. En dan zegt ze, mij geschiede naar uw woord. We hebben dat nu uitgelegd vooral als een buigen voor het woord. Onvoorwaardelijk. Waarbij ze geen oog meer had voor haar eigen vragen, voor haar eigen eer. Waarin ze alles in de handen van de Heere overgaf. Wat een geloof, wat een genade. Maar er ligt nog iets meer in deze woorden. Want met dit woord laat ze ook zien dat ze nu het van de Heere verwacht. En dat ze het aan de Heere overgeeft. En dat ze zegt, Heere, uw woord is gesproken. En van dat woord hebt u zelf bij monden van uw knecht Gabriël gezegd dat geen woord onvervuld zal blijven. En u buig ik onder dat woord. En nu laat ik de vervulling van dat woord aan u over. Ja, dat is ook een wonderlijke trek in dat geloof van Maria. Als ze het woord ontvangen heeft, laat ze nu de vervulling volstrekt aan God over. Wat een licht, wat een inzicht heeft deze vrouw ontvangen, zo jong als ze is. In dat half heidense Galilea. Galilea der heidenen, zei de profeet Jesaja al. Daar ziet ze, God heeft het beloofd. En nu buig ik voor dat woord en nu vertrouw ik mezelf en mijn toekomst aan hem toe. Maar ik laat de vervulling geheel aan de Heere over. Kijk, want het is altijd weer zo en we kunnen daar vele geschiedenissen van aanhalen uit de Bijbel zelf. Dat als mensen door de Heere heel bijzonder op een belofte waren gewezen. Denk maar aan Abraham en Sarah. Dat ze dan met die belofte zelf zo vaak aan het werk gingen. En maar proberen om het door eigen kracht en eigen berekening en eigen planning voor elkaar te krijgen. En zo ziet u Abraham op die zijweg gaan, die kronkelweg van het kleingeloof en van het ongeloof, doordat hij een huwelijk sluit met Hagar. En zo ziet u hoe hij dit doet en hoe hij dat doet. Ongeloof, kleingeloof, niet kunnen buigen voor het woord van de Heere en niet kunnen wachten op de uitkomst die de Heere zelf geeft. Maar bij Maria is het anders. Ze wacht op God. Nee, dat is geen lijdelijk afwachten. Dit is het verre wachten van het geloof. En dat verre wachten van het geloof is dit. Dat Maria zegt, Heere, u hebt het gesproken. En nu geloof ik dat u nooit een van uw woorden zult onvervuld zult laten. Wil u het doen? Op uw tijd. Op uw wijze. Dat is uw goddelijk soeverein recht. En hoe is Maria daar dan onder? Nou, dat zouden we graag willen weten en dat willen we ook vragen. Toen Maria zegt dat is. Hoe ben je daar nu onder dat woord van de Heere? Hoe ben je daar nu werkzaam mee met die belofte van de Heere? Ach, als we het aan Maria hadden kunnen vragen, dan zouden ze gezegd hebben. Mijn ziel is immer stil tot God. Van hem is mijn heil. Nou, daar heb je het stille van de levende verwachting. Dan ga je zelf niet aan het ploeteren en aan het wroeten om iets te doen wat alleen aan God toekomt. Dan geef je het over in de handen van de Heere. Mij geschieden naar uw woord. Kijk, ik denk zo dat diegenen die oprecht de Heere vrezen ook wel uit hun eigen leven iets kunnen vertellen van wat Maria hierdoor leeft. Er kunnen momenten zijn als wij wakker geschud worden. En als de ernst van het leven op ons afkomt, dat we gaan zoeken. Dat we gaan vragen, Heere, wat moet ik doen om zalig te worden? En dat er een drang komt in ons leven. Dat er ook iets is van wat u soms leest in de psalmen, Heere, haast u tot mijn hulp en red, red mij, schutzeer, God der goden. Troost in noden, inderdaad. Dan is een dringend gebed en het dringende zoeken bij de Heere op zijn plaats en niet verkeerd. Maar, wanneer de Heere tot uw ziel gesproken heeft en het evangelie van vrije genade is opengegaan. en de beloften zijn toegepast aan uw hart, u vergezichten gekregen hebt op het heil in Christus, dan mag u op die belofte heel nadrukkelijk pleiten. Maar dan dient er ook iets te zijn van dat wachten op de Heere. Werkzaam wachten, biddend wachten. Heere, u hebt het gezegd. Doe het dan maar, Heere, zoals u het goed dunkt. Want u weet altijd het beste wat voor mij is. Het mij geschieden naar uw woord. En dan moeten we er eens op letten. Dan zit er nog een trekje in die tekst. Als die engel dan weggaat, wat gaat Maria doen? U begrijpt het misschien nu waarom. Dan gaat Maria op reis. Nee, niet omdat ze Jozef niet onder ogen wilde komen. Zoals soms wel gedacht werd. Of ze moest er eens even uit. Ze wilde haar nicht Elisabeth spreken. En waarom? Omdat de engel zelf gezegd had, kijk, ter bevestiging van het woord van de Heere, dat ge de moeder zult worden van zijn zoon, de Heere Jezus Christus, wijs ik u op Elisabeth. Ook Elisabeth is in verwachting, opdat geen woord van de Heere onmogelijk zal zijn. Dat was dus een teken voor haar. Dat het woord van de Heere echt waar was. En nou gaat ze naar Elisabeth toe om bij Elisabeth te zien het teken wat de Heere haar zelf door zijn dienstknecht Gabriël gegeven heeft. Ze zoekt het in de weg die de Heere zelf wijst. Om versterkt te worden. Om erin bevestigd te worden. Geen woord is bij God onmogelijk. Want kijk, dat geloof van Maria, dat was wel een krachtig geloof. Dat was wel een ootmoedig geloof. Dat was wel een stil geloof wat alles van de Heere verwachtte. Maar het was geloof. En geloof, zei Luther al, dat is een zeer onzeker en omstreden ding. Maria's geloof was er niet zomaar. En Maria's geloof zal ook niet onaangevochten gebleven zijn. Maria zoekt de versterking van haar geloof en de bevestiging van het geloof in de weg die de Heere zelf gewezen heeft. Dat is het teken dat Maria dat zelf ook niet vast kon houden. En daarom moet u altijd maar heel voorzichtig zijn. Als mensen het altijd zo makkelijk vast kunnen houden. En als mensen het geloof net als een stuk papier uit hun binnenzak kunnen halen. Hier is het. Zo ligt het met het ware geloof niet. Want Gods kerk gaat steeds meer inleven wat de Heere Jezus ooit zei bij de inzetting van het avondmaal. Zonder mij kunt gij niets doen. Zonder God kunt u niet geloven. Zonder hem kunt u niet bidden. Zonder hem kunt u geen droefheid over de zonde gevoelen. Zonder hem kunt u hem niet zoeken. Zonder hem is er geen geloofsoefening. Zonder hem is er niets. En vandaar dat we zouden denken, Maria, hoe moet het nu als die engel weggaat? Maria, hoe moet het nu als de boodschapper weggaat en als de eerste indrukken en dat gevoel wat je gehad hebt toen je het zei, mij geschieden naar uw woord. Wel, dan zien we Maria op reis gaan. Ze begeeft zich op weg. Ze begeeft zich in de weg die God gewezen heeft. Ze gaat naar Elisabeth. En daar zal ze het vinden. Dat God toch getrouw zijn woord houdt. En dat geen ding bij God onmogelijk is. Voelt u hoeveel onderwijs er ligt in deze eenvoudige geschiedenis? Want als u het nou hebt mogen geloven. Als voor het eerst of misschien bij herhaling het licht van Gods genade doorbrak in uw leven. En u het mocht weten. Nu ken ik die waarheid diep en gewis. Nu weet ik het, de Heer heeft het zelf gezegd. Ik ben uw heil. En toen was er zoveel geloof bij. Al had toen de hele wereld gezegd, het deugt niet en het klopt niet en kijk het maar eens na. Ach, dan had ik gezegd, ik heb het zelf gehoord. En zijn woord is waar. Maar ja, toen ging de engel weer weg, om dat dan zomaar te zeggen. En toen werd het donker in uw leven. Toen ging u het misschien hier zoeken en daar zoeken. Maar u vond niet terug wat u kwijtgeraakt was. Zoek het toch in de weg die de Heere wijst. Bij het woord wat de Heere gegeven heeft. Bij de bevestigingen van zijn woord en de tekenen die hij in zijn woord gegeven heeft. En wat zijn de woorden van de Heere en wat zijn de tekenen die hij gegeven heeft? Wel, hij wil zijn kerk, ook wanneer het leven van het geloof, ook wanneer het geestelijke leven ingezonken is, wijzen op de belofte. Wijzen op zijn eigen woorden, zijn eigen onderwijs. En hij heeft bij het woord ook de sacramenten gegeven tot versterking en bevestiging van het ware geloof. Kijk, en als je nou iets mag weten van dat wonder in het leven van Maria, dat ze in diepe ootmoed als een verloren zondares in zichzelf, want dat was Maria, nu bij de Heere mocht schuilen en het van de Heere mocht verwachten, alles aan de Heere mocht overgeven, hopend op zijn woord, wachtend op zijn woord, wandelend in zijn weg. En daar dan ook telkens weer en telkens weer te zien. God laat niet één woord ter aarde vallen. Ach, dan heb je bij alle ootmoed en bij alle armoede die je in jezelf ontdekt, toch een rijk leven. En een gezegend leven. Voor zulke mensen wordt aanstaande zondag heel in het bijzonder de uitnodiging gehoord. Komt, want alle dingen zijn gereed. Tot versterking van het zwakke geloof. Tot ondersteuning van het wankelende geloof. Om allen die van verre staan naderbij te brengen. De Heere zelf heeft dat middel ingezet. Ja, zegt iemand, maar als je nou niet weet of je tot Gods volk behoort. Als je hard naar die dingen uitgaat. Ligt er dan geen les in deze geschiedenis? Zou u dan niet, juist in een week van voorbereiding, met al de belemmeringen en de beletselen van uw hart, voor de Heere neerleggen? En zeggen, Heere, hier ben ik. Zie of er in mij een schadelijke weg gevonden wordt. Maak het me bekend. Of ik mezelf bedrieg. Of er iets verkeerds is in mijn leven. Toon het me. En wil u me voor u doen buigen. En op uw woord doen wachten. Leer me dat afhankelijke, dat ootmoedige wachten op u van een Maria. En als we van deze dingen vreemdeling zijn en totaal niets kennen van wat hier gezegd wordt, mijn beste vriend, dan moet ik heel eerlijk en heel ernstig zeggen, dan bent u een vreemdeling van het leven van de genade. Want al ben ik niet volledig geweest vanavond, en dat zult u begrijpen, er zijn een aantal wezenlijke dingen van het leven der genade genoemd, opdat u er zich aan zou toetsen, en ik. En als u daar nou niets van kent, dan hebt u geen deel aan dat leven van de genade wat Maria kende. Misschien leeft u onverschillig. Misschien denkt u wel, och, avondmaal, ben toch onbekeerd. Ik hoef eigenlijk niet in de kerk te zijn. Misschien geeft u er eigenlijk heel weinig om. Maar vergeet dan één ding niet. God houdt getrouw zijn woord. Elke belofte, maar ook elke bedreiging. En in diepe ernst klinkt het vanuit het geheel van het getuigenis van God ons toe. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. De goddelozen verlaten zijn weg en keren zich tot de Heere. Of ook u die zegt, ja, hier ken ik toch eigenlijk niets van. Dat zijn vreemde klanken voor mij. Terwijl u toch goede gedachten over uzelf koestert. En misschien uzelf wel dingen aanmatigt en aanmeet. Maar toch dat tere leven van een Maria, dat buigende, ootmoedige leven, dat mist u. Onderzoek uzelf. En vraag de Heere of u deze dingen echt mag leren kennen. Want vergeet u het niet. Met wat gedachten over onszelf, met wat woorden die wij zeggen. Zelfs met onze belijdenis of met onze avondmaalgang als we niet meer hebben. Het betekent voor de Heere niets. Als dit leven gemist wordt. En daarom onderzoek u zelf. Of we dat mogen kennen. Dat ootmoedige buigen. En dat stille wachten. Dat wachten op de Heere. Hoe het ook gaat. En hoe het ook zij. Doch gij mijn ziel. Het ga zo het wil. Stel u gerust. Zwijg, Gode, stil, ik wacht op hem. Zijn hulp zal blijken. Amen. Wij willen nu naar gewoonte het eerste stuk van het avondmaalsformulier lezen. Ter voorbereiding op het avondmaal wat volgende week zondag, zo de Heere wil, gehouden zal worden. Geliefden in den Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet. Dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren, totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en te eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidend het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken en iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken en iegelijk zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en iegelijk zijn consciëntie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid tegen God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen, mitschaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang ze in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons met zulk een ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans desniettegenstaande, overmits ons door de genade des Heiligen Geestes zulke gebreken van harte leed zijn en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen. En alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover dit eerste gedeelte van ons formulier. Willen we nu samen eindigen met dankzegging en gebed. Heer, aan het einde van deze dienst en na deze indringende woorden van het formulier komen we tot u. We zeggen uw naam dank dat wij deze dienst mochten hebben, waarin we opnieuw stilstonden bij die openingsgeschiedenis van het nieuwe verbond, de geboorte, de aankondiging daarvan van de Heere Jezus Christus. Heere, wil u ons deze dingen leren. En geef dat we niet rusten mogen voordat wij iets mogen weten van dat buigen voor uw woord. van dat wachten op u, van dat werkzame wachten, dat pleitende wachten, dat inwachten van u. Heere, wil u ook bijzonder uw kinderen in deze dingen oefenen, dat het deze week een week van beproeving mag zijn, van toetsing, maar ook een week van, ik wacht op u. Uw hulp zal blijken. Heere, dat er levende verwachting mag zijn deze week. En ook een levend verlangen mag zijn om aanstaande zondag uw dood te verkondigen. Dan verliezen wij het. Steeds weer en steeds meer. Dan moeten we onszelf radicaal leren kruisigen. Ons zondige bestaan, ons ik. Dan worden we verslonden in uw wil. Uw wil die altoos wijs en goed is. Ook als die wil tegen onze wil indruist. Want het is majesteit al wat gij doet. Heere, geef dat we deze week ons ernstig mogen beproeven. En dat wij met deze dingen bezig mogen zijn. In ootmoed en in afhankelijkheid. We zeggen uw naam dank voor alles wat u gaf. Wil ook deze week met een ieder van ons zijn. En ieder in zijn of haar dagelijkse werk. Wees u met onze kinderen. Heere, bewaar onze kinderen bij u en bij uw woord. En wil u onder ons en onder onze kinderen wonen en werken met uw geest. Dat vragen we niet om ons, maar alleen uit genade om Jezus wil. Amen. Gebed des Heren, het vierde vers is onze slotzang. Gebed des Heren, vers 4, uw wil geschieden, de uwe alleen. Uiteen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.